Misschien verder, dan gaan we met Psalm 23, broers en zussen. Psalm 23. Dus, we zitten nog ondertussen aan deel 4. Deze keer. De vorige drie delen hebben we stilgestaan bij die eerste twee versen. Weet je nog, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Psalm 23. Ja. Deel 4 deze morgen. Vorige keer, drie keer gesproken over de eerste twee versen. Vandaag zullen we de psalm afhandelen, volledig. Tot en met het einde. Een laatste deel, deel 4. En daarom wil ik voor de context ook Hans de psalm lezen. Dit is wat Gods woord zegt. Een psalm van David. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Hij doet me neerleggen in grazige wijn. Hij leidt me naar stilstaande wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij op de rechte paden omwille van zijn naam. Al hang ik door een dal dat ligt in de schaduw van de dood, ik vrees geen kwaad, want u bent met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn vijanden. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. Tot daar lezen van Gods woord. We hebben gezien, broers en zussen, dat David in die eerste twee versen Exodus-taal spreekt. Ja, en daarom heb ik ervoor gekozen om samen met jullie uitgebreid drie keer stil te staan bij de Exodus. Want we hebben gezien, broers en zussen, dat er daar toch heel wat gaande is. Tijdens de Exodus, tijdens die 40-jarige woestijnreis. Ja? God, met alle respect gesproken, functioneert daar als een herder. Ik citeer Asaf in zijn Psalm 78, vers 52. Hij liet zijn volk als schapen wegtrekken en leidde hen als een kudde door de woestijn. God is een herder voor zijn volk en hij leidt zijn volk. Je bevrijdt zijn volk uit Egypte en hij leidt hen door de woestijn. En we hebben daar redelijk lang bij stilgestaan, doelbewust. Want er is daar toch wel het een en het ander gebeurd in de woestijn. We hebben ook gezien, en ik heb toch een paar rare gezichten gezien tijdens de prediking, dat God natuurlijk ons een beetje verbaast. Hij verbaasde ons toch wel een beetje in de manier waarop hij zijn volk leidt. Inderdaad, God is goed. En inderdaad, God is een herder en hij zorgt voor zijn volk. Maar we hebben toch ook gezien dat God bij momenten toch redelijk raar uit de doek komt. Ja? We hebben gezien dat God bijvoorbeeld zijn volk doelbewust zonder water zet. We hebben gezien dat God zijn volk doelbewust zonder voedsel zet. Wat leidt tot paniek onder het volk? Ja, het volk was redelijk bezorgd. We hebben dat gezien. En God doet dat doelbewust. We hebben ook gezien dat God het toelaat dat op een gegeven moment de Amalekieten zijn eigen volk in de achterhoede aanvalt. Waar de oudere mensen zijn en de zwakkere mensen. En God stond dat toe. We hebben daarbij stilgestaan. Dus we stelden ons daar toch wel een beetje vragen bij. Dus broers en zussen, als David zegt, want hij spreekt Exodus-taal, de Heer is mijn herder, dan wil hij daar in feite mee zeggen dat hij neemt ons terug naar de Exodus en hij zegt daarmee dat wat collectief haalde voor het volk van God tijdens de Exodus, haalt ook voor hem in zijn leven en haalt ook voor ons in ons leven. Met andere woorden, Israël als God is ook Davids God en is ook onze God. Dus als David zegt, mij ontbreekt niks, wil dat niet zeggen dat David geen gebrek heeft gekend. Je moet er niet naartoe gaan, maar luister een keer naar de woorden die Mozes hier spreekt aan het einde van de 40-jarige woestijnreis in Deuteronomium 3:7. De Heer weet van uw tocht door deze grote woestijn. Deze 40 jaar is de Heer, uw God, met u geweest en het geeft u aan niets
ontbroken, zegt Mozes. Maar dat is toch wel heel raar dat hij dat zegt. Precies wat David zegt, mij ontbreekt niks. Maar het volk heeft toch gebrek geleden? We hebben dat toch gezien? Wel, ik kan daar niet van meespreken. Ik weet niet wat het is om 40 jaar aan een stuk op water en brood te staan. Ik weet dat niet. Ik ben al een paar keer naar de Filipijnen geweest. Ik heb dat van dichtbij gezien. Ja, er is veel armoede op de Filipijnen. En er zijn heel wat families die het moeten doen met een beetje rijst. Elke dag. En een beetje groenten. En als ze geluk hebben, één keer in de maand vlees. Maar ik heb gezien dat de mensen daar weten wat dat het is. Om alleen maar rijst te eten elke dag. Dat is niet gemakkelijk. En je ziet dat hier, moet maar een keer naar Numeri gaan, Numeri hoofdstuk 21. Je ziet dat hier, dat het volk na een tijdje begint te walgen van dat manna. Moet eens luisteren wat dat ze zeggen. Numeri 21, 5. En het volk sprak tot God en Mozes. Onze ziel walgt van dit waardeloze brood, zeggen ze. Dus, Mozes zegt, het heeft u aan niks ontbroken. Maar het volk walgt van het manna. Het ontbrak hen wel degelijk aan degelijk voedsel. Want ze klaagden ook dat ze verlangden naar het vlees en naar de komkommers en naar het look en zo vanuit uit Egypte. Weet je nog? Wat bedoelt David dan als hij zegt, mij ontbreekt niks? Wel, en Mozes. Dat wil gewoon zeggen dat David zal voorzien in de noden, in de basisbehoeften van het volk. Ja? In de basisbehoeften van het volk. En is dat ook niet, broers en zussen, wat Paulus ons trouwens leert? Moet er niet naartoe gaan, maar in de Filippense brief, in hoofdstuk 4, vers 19, zegt Paulus het volgende. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt. Paulus zegt niet, mijn God zal u voorzien van alles. Nee, van alles wat u nodig hebt. We weten dat God ons alles kan geven. Alles wat ons hartje beheert en verlangt, God kan dat zo in onze schoot werpen. Maar hij doet dat natuurlijk niet. En dat hebben we gezien tijdens de woestijnreis. Ja? God vervult enkel de belangrijkste noden, de basisbehoeften van het volk. Hij kan natuurlijk hun frustratie begrijpen. Stel je eens voor dat God ons op die manier zo voor een jaar aan een stuk op water en brood zal zijn. Stel je dat een keer voor. Hè? Ik zie de kilo's al de deur uitvliegen. Ja? Natuurlijk is het niet aangenaam. Maar stel je een keer voor dat God dat zal doen met ons. Hoe zouden wij daarop reageren, denk je? Ik weet van mezelf dat ik daar toch wel op zou reageren. Hoe weet ik niet. Maar ik moet zeggen, ik vertrouw mezelf een beetje niet in dat opzicht. En ik denk dat velen van ons zouden verschieten van onze reactie, moest God zo een jaar aan een stuk doen met ons wat hij heeft gedaan met zijn volk in de woestijn. Dat is geen lachertje, dat was geen plezierreisje daar in de woestijn. Hè? Ja? Dus God zet hen doelbewust op een caloriearm dieet. Nu, ik heb dat een keer uitgetest op mijn kat. Onze kat die staat al een tijdje te dik naar mijn gedacht. Zijn buikje kwam alsmaar dichter bij de grond. En mevrouw en ik hebben besloten om hem op een caloriearm dieet te zetten. Ruim de helft minder korreltjes. En natuurlijk, ja, hij vond dat niet leuk. Nee. En omdat hij minder eten kreeg, begon hij natuurlijk onrustig te worden. En ik heb hem nog nooit in feite zoveel janken. Zoveel weten janken, krijsen en zeuren. Maar onze kat beseft dat niet. Maar ik had daar natuurlijk mijn redenen voor. Hij weet dat niet dat hij te dik staat, natuurlijk. Maar wij hebben daar onze reden voor. Begrijp wat ik bedoel, broers en zussen. Zo heeft God ook zijn reden met het volk. Pas op. Het is niet allemaal kommer en kwel. Okay? God bevrijdt zijn volk uit Egypte. En hij wil ze natuurlijk naar het land van melk en honing brengen. Ja, het land van melk en honing, daar is er overvloed. Oké? Uiteindelijk is dat het doel dat God voor heeft met zijn volk. Hen overvloed geven. Maar er zit al wel een periode tussen van hoeveel? 1 jaar. Enfin, het was oorspronkelijk 1 jaar bedoeld. Maar hoeveel zijn het er geworden? 40 jaar. Oké? Okay? Maar in feite moesten ze dan maar 1 jaar vertoeven. Het was, mag je zeggen, een zware opleiding voor het volk om hen klaar te stomen. Want ze waren belangen nog niet klaar om overvloed van God te ontvangen. En daarom moest God doelbewust van alles en nog wat laten gebeuren met het volk om hen op te leiden. We hebben gezien in die 3 preken dat God hem op 3 puntjes hebben gezien. 3 redenen waarom God hen beproefde. Ten eerste om de vertrouwensband die er was tussen God en zijn volk te versterken. Ja? Dat ze meer en meer zouden gaan leunen op God. Meer en meer zouden gaan rekenen op God. Gaan vertrouwen op God. In hun dagelijkse basisbehoeften. Vandaar het manna. Weet je wel? Dat was een eerste puntje. Een tweede reden waarom God hen zwaar beproefde was omdat ze ook zelf zouden weten wat er in hun hart leefde. Ja? God doet dat ook met ons. Er zijn dingen die in ons hart leven waar we totaal niks van weten. Ja? En God doet dat door omstandigheden naar boven komen en dat verschiet me van onszelf. Wel, God deed dat ook met zijn volk. Hij zegt dat ook letterlijk. Om te weten wat er in uw hart is, waar ze staan in hun geloof. En de derde reden waarom God zijn volk beproefde was, hem ook bij stilgestaan, opdat een mens zou weten dat hij niet leeft van brood alleen, maar van elk woord dat uit Gods mond komt. Dus broers en zussen, als David zegt, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks, dan bedoelt hij inderdaad, God zorgt voor ons in onze basisbehoeften, en hij zorgt voor ons en hij leidt ons, maar niet op de manier waarop wij dat verwachten, maar op de manier waarop God wil zorgen voor ons. Ja? En God geeft 1 ding op het oog dat veel belangrijker is voor hem dan ons comfort en onze rust, namelijk ons geloof. Dat wil hij zien toenemen, daar wil hij aan werken. En dat moet, koste wat kost, was opwassen, geloof. En hij zou alle soorten van dingen brengen naar jouw leven om dat geloof te doen toenemen. En hij deed precies hetzelfde met Gods volk. Ja? Dat is wat we al vorige keer in die 3 preken gezien hebben. In die 2 versen. En nu vandaag, deze morgen, gaan we verder met vers 3. Want God gaat ons niet enkel gaan beproeven. Hij leidt ons niet enkel in grazige weiden. Maar, lezen we in vers 3, hij verkwikt mijn ziel, staat er hier. En ik zeg wel, staat er hier, want in feite de meeste Nederlandse vertalingen gebruiken hier het woordje ten onrechte verkwikken. Ja, de meeste vertalingen staat dat erin. Maar in feite is dat een verkeerde vertaling, moet ik toch wel zeggen. Want als je aan verkwikken denkt, dat denk je meteen aan verfrissen. Hè? Of de gevolgen van vermoeidheid ongedaan maken, hè? Je hebt zo'n beetje een beeld in je hoofd dat God naar je toe komt. Je voelt je zwak, ja? Of je hebt geestelijke dorst. En God komt naar je toe en hij gaat je sterken. Zo, weet je wel, verfrissen. Maar dat is niet wat David hier bedoelt in vers 3. David gebruikt hier een Hebreeuws woord. Hè? Een vervoeging, zeg maar, een vervoeging van het Hebreeuwse werkwoord shuve. Ja, shuve. En shuve betekent in het Hebreeuws terugkeren of terugbrengen. Doen terugkeren. Nu, het werkwoord shuv wordt meermaals gebruikt in het Oude Testament. Het is Hebreeuws, dus het is het Oude Testament. Er staan veel voorbeelden in. En bij wijze van voorbeeldje wil ik er eentje geven. Je moet er niet naartoe gaan, jullie kennen het allemaal wel. Het werkwoord shuv. Tijdens de zondvloed. Noah en de zondvloed. Weet je nog? Het regent 40 dagen en 40 nachten. Ja. Wat gebeurt er? Na 40 dagen en 40 nachten is gans de aarde bedekt met water. En dat blijft zo nog 150 dagen lang. Maar na 150 dagen begint het water te zakken. En wat doet Noah? Hij gaat een raaf uitsturen en daarna een duif. En dan lezen we dit vers. In Genesis 8:9. Maar de duif vond geen plaats waar ze kon neerstrijken. Daarom keerden ze terug naar de ark. Precies hetzelfde werkwoord. Shuve. Keerden ze terug. Yeshuve. Keerden ze terug naar de ark. Wel, dat is het woord dat David gebruikt. Zoals de duif terugkeert naar de ark, wat zegt David? Zo doet God mijn ziel terugkeren. Niet verkwijken. God doet mijn ziel terugkeren, zegt hij. Dus in vers 1 en 2. Doe God hem neerleggen in razige wijn. Leidt hij hem naar stilstaande water. En hier doet gij zijn ziel terugkeren. Shuve. Niet verkwikken. Maar dan is de vraag natuurlijk, naar waar doet God de ziel van David of David terugkeren? Naar waar? Het is natuurlijk geen geografische plaats, maar een bepaalde geestelijke en morele toestand. Ja, dat is wat hij zegt. God doet mij terugkeren naar een bepaalde geestelijke en morele toestand. Lees maar verder, vers 3. Hij doet mijn ziel terugkeren, hij leidt mij op de rechte paden. Nu, jullie weten ook, de rechte paden, dat dat geen verwijzing is naar een letterlijk pad. Nee, een letterlijke locatie. Nee, rechte paden in het Oude Testament heeft alles te maken met de correcte levensstijl. Ja. Het doen van het goede, het laten van het kwade. Nee. Op rechte paden wandelen, dat wil gewoon zeggen dat je deugdzaam gedrag aanleert en deugdzaam gedrag demonstreert, zowel op moreel als op geestelijk vlak. Dat is op de rechte paden wandelen. Ja? En het is daar naartoe dat God hem brengt. Hij brengt me terug naar de rechte paden. Zo moet je dat vers lezen. Niet hij verkwikt mijn ziel. Jullie kennen allemaal dat vers uit Spreuken 3:5, waar we lezen. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op eigen inzicht. Ken hem in al je wegen. En wat zegt hij dan? Dan zal hij jouw paden recht maken. Zie je dat? Rechte paden. Het is God die ons aanleert om het goede te doen. Ja, hij corrigeert ons. Hij leert ons op rechte paden aan. Jeremia 6:16. Zo zegt de Heer, ga staan op de wegen en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Het is ook een opdracht. We moeten de goede paden gaan bewandelen. Ja? Dat is wat David bedoelt. En David, broers en zussen, weet waarover hij spreekt. Want David heeft niet altijd op de rechte paden gewandeld. Ja? We kennen allemaal wel het verhaal uit 2 Samuel 11. Weet je nog? Toen David, David werd, God deed David daar terugkeren toen hij opdracht gaf, David, aan zijn leergeneraal Joab. Weet je dat nog? Wat gaf David als opdracht aan zijn leergeneraal Joab? Dat hij een zekere held, soldaat, naar het front moest sturen. Ja? Een zekere Uria. Een heldhaftige krijgsman. Waarom? Wel, dat hij daar zou omkomen natuurlijk. Naar het geest van de strijd wat hij gezonden. En waarom deed hij dat? Wel, om zijn affaire met Bathsheba te verdoezelen. Maar je moet dat een keer voorstellen wat dat er hier gebeurde, broers en zussen. Ja? David heeft een affaire met een andere vrouw die getrouwd is. En wat doet hij? Hij wil het verdoezelen, maar door dat te doen, vermoordt hij haar man. Stel je dat een keer voor. Je mag toch gerust zeggen dat David hier op moreel en geestelijk vlak compleet het noorden kwijt was. Mag ik het zo zeggen? David, een man naar Gods hart. Je moet eens zien hoe dat hij hier handelt. Stel je voor dat er zo iemand handelt binnen onze gemeente. Ja, David deed het wel. Hè? Dus hij was zijn kompas kwijt. Maar wat doet God? God wil hem terugbrengen naar de rechte paden. En wat gebeurt er? God neemt het initiatief. En wat doet God? Hij stuurt profeet Nathan. Ja? Weet je dat nog? Jullie kennen dat verhaal wel. Nathan gaat naar David. En wat zegt Nathan? Hij begint met een verhaaltje te vertellen van een rijke man die heel wat schapen heeft. Daartegenover een arme man met één lammetje. En hij neemt dat arme lammetje, dat lammetje in zijn huis. Hij verzorgt het, hij koestert het als zijn eigen dochter. Maar op een gegeven moment, Nathan vertelt dat aan David, en op een gegeven moment krijgt de rijke man een bezoeker, een reiziger op bezoek. En de rijke man kan het niet in zijn hart ophalen om een van zijn eigen lammetjes, schapen uit zijn eigen kudde, voor te zetten, te slachten en aan de man te geven. Dus wat doet hij? Uit gierigheid stuurt hij een knecht naar de arme man. En hij neemt, de knecht moet dat laatste lammetje nemen en het slachten en voorzetten aan de reiziger. Nathan vertelt dat hier aan David. En bij het horen van deze woorden lezen we in 2 Samuel 12, 5. Toen ontstak David in grote woede en zei tegen Nathan, die man moet gedood worden. Hoor je dat? David zegt hier, die man moet eraan. Maar David had compleet geen besef van, hij was zich van geen kwaad bewust, totaal niet. Hij wist niet dat het hemzelf was. Ja? Maar Nathan zei, jij bent die man, die rijke man, die dat ooilammetje genomen heeft van die arme man. Dus David's kompas sloeg moreel compleet door. Maar God doet hem dat voor zijn ogen open. Dus dat is wat David bedoelt, broers en zussen, als hij zegt, hij doet mijn ziel terugkeren. Dus ik hoop dat je het ziet, maar Psalm 23 spreekt niet enkel van de Heer is mijn herder, zijn zorg, maar hij spreekt ook van correctie. Ja? God brengt ons terug op de goede paden. En ik weet niet of jij dat ook ervaart, maar ik ervaar dat wel in mijn leven, dat God dat ook doet met mij, hoor. Ja. Ik heb ook dikwijls de neiging om geestelijk en moreel af te glijden. En ik denk dat ik de enige niet ben. Als we daar eerlijk zijn, broers en zussen. En als je een beetje vertrouwd bent met je neiging, handel en wandel, ja, en eerlijk bent met jezelf, ga je dat ook opmerken. Dat je de lichte neiging hebt om af te glijden, om af te dwalen. En indien God ons, mij, jullie, ons, niet terug doet keren, dan blijven we dan gewoon verder in afdwalen. Maar God wil ons dan terugtrekken. Kijk, en het gaat hier niet zo alleen maar over zon. Hè. Ik bedoel, dat kan heel gemakkelijk gaan dat je langzaamaan afglijdt. Onlangs vertelde nog een zuster tegen mij dat ze zich moest bekeren. Ja? Dus Sjuve wil niet alleen zeggen terugkeren, maar wil ook zeggen bekeren. En ze moest zich bekeren. En ik vroeg van wat moet je bekeren, zus? En ze vertelde me, dat was nogal pracht van een zus hoor, en ze vertelde me dat ze in haar stille tijd zo, elke morgen doet ze stille tijd, en ze leest dan Gods woord en ze bidt dan. En ze probeert dat elke morgen te doen. Maar de laatste tijd, zegt ze, bid ik wel tot God en lees ik wel in zijn woord, maar mijn gedachten dwalen af. Ik vroeg naar waar dwaalde ze af? Naar de dingen die ik nog moet doen in de dag die voor me ligt, zegt ze. Zelfs als ik bid, mijn gedachten dwalen dan nog te veel af. Zelfs als ik lees, ik ben dan mee bezig. Ik zit niet 100% bij God, zegt ze. Nou ja, zo wil God natuurlijk niet dat we naar hem toekomen. Nee, ja, als je stille tijd neemt, dan verwacht God dat je hem jouw volledige aandacht geeft. Ja, hij verwacht dat van jou. Goed. Ik heb dat beseft, zegt ze, op een gegeven moment, en ik heb me daarvan moeten terugkeren. Ja? Dus God is ook aan het werk in haar leven. En ze heeft dat gewoon beleid en gezegd, kijk God, en nu is het allemaal weer in orde, dat schijnt. Dus wat ik bedoel is, broers en zussen, dat is gewoon een voorbeeldje, ook in ons leven. Dat moet niet per se zonde zijn, hè? Ja? Dus als God ons doet terugkeren, is dat niet altijd van zware zonde of zo. Hè? Dat kan ook gewoon zijn van onverschilligheid of ongevoeligheid tegenover God. Ja? Dus dat is wat David bedoelt met hij doet mijn ziel terugkeren. En natuurlijk, als je eventjes afdwaalt zonder dat je het beseft, of als je afdwaalt en je beseft het wel degelijk, dan kom je natuurlijk in een soort van een situatie terecht. En je gaat erop gaan opmerken natuurlijk. Want wat gebeurt er met een schaap die zich niet meer in grazige weiden bevindt en niet meer aan stilstaande wateren? Wat gebeurt er met zo'n schaap? Wel, hij wordt onrustig. Hè. Ja. Maar dat ook allemaal wel een keer mee in ons leven, dat we onrustig worden. En wat doet de schaap als hij zich alleen bevindt? Hij begint te blaten en te mekkeren. Natuurlijk, ja. Zijn gevoel van vrede is rust. Zijn gevoel van vrede is weg. Zijn gevoel van rust en veiligheid is weg. En zo is het ook met ons. Is het niet waar? Op een gegeven moment dwalen we af van de rechte paden. En wat gebeurt er? Het eerste wat we verliezen is onze vreugde. En onze vrede. En wat doen we? We beginnen te blaten en te makkeren. Ja? Is het niet waar? En we komen alle soorten van dingen tegen die we in feite niet zouden moeten tegenkomen, omdat we op een verkeerd pad zijn. Omdat we een verkeerde stap genomen hebben en we weten het, maar toch blijven we op die richting. Ik kan daar genoeg voorbeelden van geven. Jullie kunnen dat ook. Jullie kennen ook dergelijke mensen, ja, die op een verkeerd pad zitten en die er niet goed aan toe zijn. Ja? Elke gemeente heeft dat ook zo wel. Maar, godzijdank, als je Gods schaap bent, gaat hij jou altijd terugbrengen. Ja? Hij doet mijn ziel terugkeren. God wil jou opnieuw in die geestelijke, gezonde en morele toestand. En hij is het ook verplicht aan zichzelf. Ja? Want David gaat verder. En hij zegt in vers 3, hij doet mijn ziel terugkeren, hij leidt me op de rechte paden, omwille van zijn naam, zegt hij. Dus God is als herder toch ook wel verantwoordelijk voor het welzijn van zijn schapen. Ja, God is, als je een schaap bent, verantwoordelijk voor jouw geestelijk en moreel welzijn. Ja, wij moeten er natuurlijk aan meewerken. Wij hebben de opdracht gekregen om God te zoeken. Dus God heeft ons opgezocht en gevonden. En nu is het onze toer om God op te zoeken en hem te vinden. Dus wij moeten daaraan meewerken. Maar uiteindelijk is God verantwoordelijk voor ons welzijn. Ja? En als God ons aan ons lot overlaat, dan kan je niet zeggen van hem dat hij een goede herder is. Maar hij zal dat nooit niet doen. God laat jou niet aan zijn lot over. Maar je moet daar natuurlijk wel aan meewerken. David zegt inderdaad dat God zijn naam als goede herder wel degelijk in ere houdt. Want, hij zegt, hij leidt mij op de rechte paden omwille van zijn naam. En David kan daar serieus van meespreken. Je moet een keer goed beseffen wat David allemaal heeft meegemaakt. Ja, hij heeft doorheen vele bittere ervaringen moeten gaan in zijn leven. Hij was jaren aan een stuk opgejaagd wild. Niet vergeten dat David ook zeer zwaar gestraft geweest is door God. Ja. Voor de moord op Uria. God heeft hem dat zeer kwalijk genomen. Dus je zou zeggen, ja, David wordt verbitterd tegenover God. Maar nee, absoluut niet. Hè. Lees maar een keer de psalmen. Als je mij kan tonen in een van de psalmen waar je ziet dat David verbitterd is tegenover God, of ergens een kwaad woord spreekt tegenover God, toont dat maar een keer. Ik denk dat je het niet zal vinden. Ja. Dus desondanks het feit dat David afgedwaald is, meermaals, heeft hij toch geen kwaad woord te zeggen over God. Het is zelfs zo dat David God in zijn moeilijkste momenten en in zijn gevaarlijkste momenten nog sterker ervaart. Let maar eens in vers 4 op de levensbedreigende situatie waarin David zich hier bevindt. Waar bevindt hij zich hier? In een dal die ligt in de schaduw van de dood. Daar bevindt David zich. Maar wat zegt hij? Vers 4. U bent met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij, zegt hij. Dus op de meest gevaarlijkste plaatsen van zijn leven en momenten van zijn leven heeft David het gevoel dat God nog dichter bij hem komt. Ik weet niet of je op gelet hebt in vers 4. Maar de persoonsvorm is hier veranderd in vers 4. Want, hoe spreekt hij in vers 1, 2 en 3? Kijk maar een keer. In vers 1 zegt David, hij doet me neerleggen. Of in vers 2, hij doet me neerleggen. Hij leidt mij. Hij doet mijn ziel terugkeren. Hij leidt mij, zegt hij. Ja, een afstandelijke hij. Maar vanaf vers 4 spreekt hij God persoonlijk aan. Vers 4, u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En in vers 5, u maakt voor mij de tafel gereed en u zalf mijn hoofd met olie. Dus zie dat, broers en zussen, naarmate de psalm vordert, vordert ook de vertrouwelijke omgang die David geeft met God. In vers 1 bevindt David zich in de grazige weiden. Maar waar zit David in vers 5? Aan tafel, hè? In vers 5 zit David samen met de Heer aan tafel. Dus Psalm 23 begint met de herder-schaap-relatie. Een beetje afstandelijk. Maar het slaat over gedurende de psalm naar een gastheer, een veel intiemere gastheer-gastrelatie. Want hij spreekt God persoonlijk aan en hij eindigt hier aan de tafel van God. In vers 5 vinden we een van de mooiste scènes uit gans de Bijbel. God, de goede herder, wordt God, de goede gastheer, die David persoonlijk uitnodigt aan zijn tafel. Wat lees ik hier, wat dat er staat? Staat hier in vers 5, staat dat niet, ik maak de tafel gereed voor de Heer, hé. Wat staat er? U maakt voor mij de tafel gereed. Het is God die de tafel gereed maakt voor David. Kan je dat voorstellen? In de Bijbel zijn maaltijden met elkaar hebben veel meer dan wat wij doen. Hé. Als wij maaltijd met elkaar hebben, dat is, ja, we hebben honger en we gaan eten en we gaan een beetje babbelen, weet je wel. Maar in de Bijbel was dat helemaal anders. En je ging ook niet zomaar met gelijk wie aan tafel in de Bijbel. Aan tafel gaan in de Bijbel, je zat er soms uren aan. En het was niet uren aan een stuk dat je had, hé. Het was uren aan een stuk dat je aangename tafelgemeenschap had met de mensen rond de tafel. Dat is het beeld. Heel belangrijk. Soms duurde een tafel een hele dag, zeg maar. Ja? Dus de tafelgenoten hier in vers 5, zo moet je dat beeld zien in vers 5. De tafelgenoten van de gastheer van God zijn meer dan zomaar gasten. Als David zegt, u maakt voor mij de tafel gereed, dan wil dat zeggen dat het God is die de tafel zelf klaarmaakt voor zijn gasten. En die persoonlijk gaat ontvangen en bedienen. Dus omdat er een hechte verbondheid is tussen de gastheer en de uitgenodigden, vader, zoon, vader, kind, omdat er een hechte verbondheid is er ook intieme tafelgemeenschap. En de tafelgemeenschap is aangenaam en langdurig. Let op de woorden die David gebruikt. Wat zegt hij over die olie? U zalft mijn hoofd met olie. Wat betekent dat, denk je? In het Midden-Oosten, als je van die kostbare nardusolie over het hoofd, dat deden ze dus in die dagen, over het hoofd van iemand hiet, dan kwam er een zeer aangename geur vrij. En die geur vervulde Hans de kamer. En wie geniet er daarvan? Niet enkel de persoon die gezalfd wordt, maar ook de tafelgasten. Dus David schetst hier die tafelgemeenschap, die aangename tafelgemeenschap. U zalf mijn hoofd met olie. David geeft vertrouwelijke omgang met de Heer, met de gastheer. Het is een aangename geur die Hans de kamer vervult. Zie je dat? Dus David schetst hier een beeld van intimiteit. Het is relationeel. David geeft een verbondenheid met de gastheer. En lees eens waar God de tafel voor David gereed maakt. Vers 5. Voor de ogen van mijn vijanden, zegt hij. Desondanks het feit, desondanks het dreigende gevaar van zijn vijanden, in zijn onmiddellijke omgeving geniet David toch de aangename gemeenschap met God, te min van zijn vijanden. Sta je dat voor? Zie je welk beeld hij schetst? Hij heeft dus vrede en rust. En hij had een zeer tumultueus leven, David. Maar hier heeft hij vrede en rust. Waarom? Omdat hij weet dat God alles onder controle heeft in zijn leven. Hij is compleet rustig. Dat is het beeld dat hij schetst. Dus, broers en zussen, de Heer is mijn herder gaat niet enkel over Gods goede zorgen over ons. Het gaat over gemeenschap met God. Het gaat over een vertrouwelijke omgangsrelatie met God. Daar gaat Psalm 23 vooral ook over. David vertelt ons wat de uitwerking is van gemeenschap hebben met God. Het is toegroeien naar God. Ja? Je ziet die vordering die de psalm maakt. Ja? En voor elke christen is dat een tastbare realiteit. Ik weet van mezelf, en ik weet dat jullie dat ook hebben, als je wederom geboren bent, begin je God te kennen. Begin je, dat gaat heel traag. Maar als je al een keer 20 jaar met God wandelt, dan ben je gegroeid in de intimiteit. Jouw relatie is veel hechter geworden. Jouw ontzag is toegenomen. Je dankbaarheid is toegenomen. Ja? Dat is wat de psalm ook laat zien. Het is een verbondenheid die toeneemt. Een vertrouwen die toeneemt op God. Zie je dat? En voor elke christen is dat de realiteit. Het geeft je rust en vrede, desondanks jouw omstandigheden. Ja? En voorlopig natuurlijk, ik wil afsluiten, voorlopig natuurlijk is dat nog allemaal, of gebeuren die dingen nog allemaal in ons innerlijk. Ja? Je ziet God niet, je ziet Jezus niet. Dat is iets dat je ervaart van binnenin. Omdat de geest woont in jou. Het is de geest die jou daarin verder leidt. Ja? Maar, dat zal niet altijd zo blijven. Hè? Op een dag gaat het uiterlijk worden wat we innerlijk hebben beleefd. Ja? Want op een dag komt of zendt God zijn zoon naar deze wereld. En wat zal er dan gebeuren? En ik spreek nu niet over het oordeel, maar wat gebeurt er uiteindelijk? Dan organiseert God een groot bruiloftsmaal. En al degenen die hun vertrouwen hebben gesteld op God, zijn de gasten die uitgenodigd zijn door God. Dus je hebt hier de bruid, de gemeente van God, en de bruidegom, Jezus Christus. Dat is één groot bruiloftsmaal, wat we de Heere zullen zien. Moet ik je luisteren wat dat Openbaring 19:1 zegt. Dus iemand een stem uit de troon. Lezen we het volgende. En die stem uit de troon zei tegen mij, tegen Johannes dus, schrijf, Openbaring 19:9. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot een avondmaal van de bruiloft van het lam. Stel ik je voor, broers en zussen, welke intieme tafelgemeenschap dat daar niet zal zijn. Als God zijn zoon naar deze wereld zendt, om inderdaad de wereld te oordelen, maar dan om dat bruiloftsmaal te houden. Dat is iets dat werkelijk zal gebeuren, hè, broers en zussen. Dus als je dat kan voorstellen, je moet je dat een keer voorstellen. Dus in deze psalm, broers en zussen, kijkt David terug op zijn leven. Zoals ook wij kunnen terugkijken op ons leven. En wat zegt hij? Wel, hij heeft neergelegen in grazige wijn, zegt hij. Hij bevond zich aan stilstaande wateren. Hij is voor een tijd afgedwaald, zegt hij, van het rechte pad. Hij heeft zelfs doorheen dalen van dood, dus doods gewandeld, zegt hij. Maar, eindigt hij, op al deze plaatsen, zegt hij, volgde Gods goedheid en zijn goedertierenheid hem letterlijk op de voeten, waar hij zich ook bevond. Lees maar eens, vers 6. Ja, zegt hij, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van het leven. Letterlijk. Hij kon er niet van wegvluchten, zelfs al wilde hij wegvluchten. Gods goedheid volde hem op de voeten. Zelfs al dwaalde hij af, zelfs al deed hij die verschrikkelijke daden, Gods goedheid volde hem op de voeten. En het is ook Gods goedheid, broers en zussen, die hem teruggebracht heeft. Dus als je zelf nog een keer er een puinhoop van maakt, of nog een keer zwaar zondig tegen God, panikeert alsjeblieft niet. Natuurlijk, voel je daar rot over? Goed. Maar je moet daar niet te lang over op je kop slaan. Hè? Ja? God zal jou terugbrengen. Je moet je daar geen week over slecht voelen. Hè? Dat is absoluut niet nodig, hè, broers en zussen. Bekeren en gedaan en hop en verder, hè. Ja, kijk maar een keer naar de daden die David gedaan heeft. Maar hij kwam altijd terug. En Gods goedheid bleef hem volgen. Blijf alsjeblieft geen week, daar is het. Ja? En daarom is David ervan overtuigd en kan hij zeggen dat Gods goedheid hem zal volgen tot het einde van zijn leven. Zelfs dwars door de dood heen. Want, wat zegt hij uiteindelijk in vers 6? Ik zal in het huis van de Heer blijven tot de lengte van de dagen. Zelfs de dood kan die relatie, die groeit tussen David en God, niet teniet doen. Dat kan niet. En ook wij, broers en zussen, als onze dagen hier ten einde zijn, dan gaan ook wij de eeuwigheid in. Ik gebruik altijd dat voorbeeldje van dat getal. Heb ik dat hier al gezegd? Een getal. Iedereen heeft een getal, een onzichtbaar getal, boven je hoofd. Heb ik dat hier al gezegd? Nee, nog niet? Oh, ik zal het een keer zeggen. Iedereen heeft hier binnen een onzichtbaar getal op je hoofd. Ik weet niet of je dat wist. Fictief, hè? Ja? Ik heb dat zelf uitgevonden, hè? Wat is dat getal? Dat is het getal van het aantal dagen dat je hier nog op de aarde wandelt. En alleen God kent dat getal. Ik zie het niet. Niemand ziet het. Maar God weet het. God ziet het. Sommigen van ons kunnen hier het getal 30.000 hebben. Ja, de jonge mensen. Misschien de oudere mensen hebben hier het getal 1.000 of zo. Ik weet dat niet. Er kan misschien zelfs iemand het getal hebben 5 of 6 dagen nog te leven. Wij weten dat niet. Ik hoop dat het altijd zal vergeten. Dat is wel een serieuze ontnuchtering, hè? Voor mij toch. Ja? Ik wil daarmee zeggen, broers en zussen, geniet maar van je dagen, maar leef ook van je dagen. Elke dag is gegeven door God, hè? Besef dat maar. Hè? Okay? Morgen kan het gedaan zijn. Ja? Maar David zegt dat Gods goedheid hem altijd zal volgen tot de lengte van dagen. En als onze dagen op zijn, broers en zussen, ja, wij weten ook al nu op voorhand met zekerheid, ja, met zekerheid, dat als wij, als het hier afgelopen is voor ons, dat ook wij zullen vertoeven, zoals David zegt, in het huis van de Heer. Daarmee bedoelt hij de nieuwe schepping, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja? Je weet dat, omdat Gods geest dat zegt tegen jou. Ja? David wist het met zekerheid en wij weten het ook. Dus broers en zussen, als je het volgende keer nog een keer echt moeilijk hebt, hè, en we hebben dat allemaal, hè, denk dan nog een keer aan dat vers hier. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Als je daar echt van overtuigd bent, hè, dan is dat een enorme sterkte en een enorme steun. En wat dat je ook meemaakt. Ja? En dat is wat dat David ons wil van getuigen. Altijd zal Gods goedheid, wat dat hij ook meegemaakt heeft in zijn leven. En hij heeft al meegemaakt, hoor. Voilà, tot daar.